namens de kerkraadgemeente vooraf de volgende afkondigingen. Morgenavond is er op de gebruikelijke tijden weer catechisatie. Deze dienst is een dienst van voorbereiding op het heiligavondmaal, dat DV volgende week in ons midden bediend wordt. Wanneer u van Censura Morum gebruik wilt maken, kunt u tot met morgenavond de scriba bellen. De bezinningsavond op het heiligavondmaal wordt gehouden aanstaande donderdag 17 september hier in de kerk. Iedereen van harte welkom, of u nou aangaat aan het avondmaal of niet aangaat. We zijn een uurtje bij elkaar in stilte om ons voor te bereiden op het avondmaal. Aanstaande woensdag begint zowel de mannen- als de vrouwenvereniging. Diezelfde avond vergadert ook de kerkenraad. De handout van zondag 10 van de catechismus voor de avonddienst ligt voor iedereen klaar in de voorkerk. En na deze dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken in de voorkerk. En dan nog de opbrengst van de rommelmarkt van gisteren heeft het prachtige bedrag van 2817 euro opgebracht. Waarvoor iedereen hartelijk dank. Zeker ook degenen die hebben meegewerkt in de voorbereidingen. En gisteren hartelijk dank daarvoor. 3 collecten tijdens deze dienst. Twee tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste is voor de instandhouding van de erediensten. De tweede voor het onderhoud van het kerkgebouw en de collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerkvoogdij. Het kistje in de voorkerk is voor zending en evangelisatie. Tot zover. Laten wij samen de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij samen zingen op Psalm 118, het 8e vers. We staan vanmorgen en trouwens ook volgende week 3 keer stil bij de geschiedenis van de stokbewaarder, of de cipier van Filippi. En we zien hoe de Heere in zijn leven de levensvraag leert stellen. Wat moet ik doen om zalig te worden? En dat is slechts te danken aan de kracht van de Heere. Daarom zingen wij Psalm 118 vers 8. Gods rechterhand is hoog verheven. Des Heeren sterke rechterhand doet door haar daan de wereld beven. Houdt door haar kracht Gods volk in stand. Psalm 118, het 8e vers. stokbewaarder in de gevangenis ontdekt dat er vergeving is voor zijn ongerechtigheden. Vandaar Psalm 130 vers 2, zo gij in het recht wilt treden, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Psalm 130 vers 2, we zingen dat naar de lezing van Gods heilige wet en de samenvatting door Christus zelf. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde lid van degenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft ons de wet samengevat in een hoofdsom toen hij zei: gij zult lief hebben de Heere, uw God, met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. We lezen in deze voorbereidingsdienst op het avondmaal uit Gods woord, Handelingen 16, te beginnen bij vers 25 tot vers 34. Handelingen 16 is de schriftlezing vanaf vers 25 tot en met vers 34. Handelingen 16, vers 25. En omtrent de middernacht baden Paulus en Silas en zongen Goden lofzangen. En de gevangenen hoorden naar hen. En er geschiedde snellijk een grote aardbeving, alzo dat de fundamenten van de kerker bewogen werden. En terstond werden al de deuren geopend en de banden van allen werden los. En de stokbewaarder, wakker geworden zijnde en ziende de deuren der gevangenis geopend, trok een zwaard en zou zichzelf omgebracht hebben, menende dat de gevangenen ontvlucht waren. Maar Paulus riep met grote stem, zeggende: doe u zelf geen kwaad, want wij zijn allen hier. En als hij licht geëist had, sprong hij in en werd zeer bevende en viel voor Paulus en Silas neer aan de voeten en hen buiten gebracht hebbende, zei hij: lieve heren, wat moet ik doen, opdat ik zalig worde? En zij zeiden: geloof in de Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis. En zij spraken tot hem het woord des Heren, en tot allen die in zijn huis waren. En hij nam hen tot zich in dezelfde uren des nachts, en wies hen van de striemen. En hij werd terstond gedoopt, en al de zijnen. En hij bracht hen in zijn huis, en zette hun de tafel voor, en verheugde zich dat hij met al zijn huis aan God gelovig geworden was. Tot zover deze wonderlijke geschiedenis. Vanmorgen staat de vraag centraal van de stokbewaarder. Vers 30b. Heren, wat moet ik doen, opdat ik zalig worde? In de dieningspreek zullen we vers 31 behandelen en in de dankzeggingsdienst het slot van deze geschiedenis. Vanmorgen dus de levensvraag van de gevangenbewaarder. In deze dienst lezen wij ook het eerste gedeelte van het formulier om volgende week het avondmaal te bedienen. Het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier achterin uw Bijbeltje. En laten we daarna zingen Psalm 139, vers 14. Doorgrond mij en ken mijn hart. Psalm 139, vers 14, na het lezen van het eerste deel van het formulier. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij verraden werd, het brood nam en als hij gedankt had, brak hij het en zei: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als gij die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren op de juiste wijze beproeven. Ten andere dat wij het tot dat doeleinde richten, waartoe het de Heere Christus verordend en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie delen. Ten eerste, bedenken een ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishage en zich voor God verootmoedige, aangezien de toorn van God tegen de zonden zo groot is, dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke kruisdood gestraft heeft. Ten andere, onderzoeken een ieder zijn hart, of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, onderzoeken ieder zijn geweten of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid, alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggend, een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naasten te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, die wil God gewis in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen, die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgodendienaars, allen die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aan doen, alle tovenaars en waarzeggers, die vee of mensen of andere dingen zegenen, en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterij opstand in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijn edigen, zij die hun woord, hun belofte breken, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, twistzieke mensen, dat zijn kijvers, en die in haat en nijd tegen hun naaste leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, gokkers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijzen, die Christus alleen voor zijn gelovigen verordend heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar integendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, waarnemen, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zo'n ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans, des niet tegenstaande, omdat ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde, nog zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Laten wij samen bidden in de voorbeden, met name denk aan Karin van Eck, die te horen kreeg dat ze aanstaande dinsdag in plaats van afgelopen donderdag op gesprek moet om het plan voor de bestralingen te bespreken. We denken ook aan de medewerkers, de leidinggevenden van de Vijf Kleurenclub, die aanstaande woensdagmiddag hier in de kerk weer een middag zullen houden voor de kinderen van het dorp. En we doen ook dankzegging voor wat de Heere gaf in de dag van gisteren aan de gemeente en de dag van afgelopen donderdag, het uitje met een deel van de gemeente. Laten wij samen bidden en danken. Trouwe Heere, uw naam zij gedankt dat we hier mogen zijn. U wilt ons hier leren hoe we wandelen moeten, omdat we dat niet kunnen. En daarom bidden we, Heere, wees onze gids vanmorgen en maak ons gewillig om te luisteren naar de stem van U. Door middel van het woord en door middel van de dienstknecht die vanmorgen hier mag zijn als een middel in Uw hand, om mensen te wijzen op die enige weg tot het behoud, Uzelf. Om door de prediking ook de levensvraag aan ons allen te leren stellen. Wat moet ik doen om gered te worden? Laat die vraag, Heere, in ons leven, als ze nog geen betekenis gekregen heeft, vanmorgen betekenis krijgen. Dat we zo onrustig worden gemaakt als we nog steeds vals onrustig zijn. Dat we niet langer meer kunnen rusten voordat wij een antwoord hebben op die vraag. Wat is nou de echte weg om gelukkig te worden, om bevrijd te worden van mezelf, van de slavernij, van de zonde? We mogen u danken, Heere, dat u ons een Bijbel gegeven hebt waarin de antwoorden staan. Juist op die levensvraag. En we bidden vanmorgen, laat het onderwijs helder en duidelijk mogen zijn. Dat het antwoord uiteindelijk niet anders kan zijn dan Uzelf, Heere Jezus Christus, die gekomen bent om keiharde zondaren, zoals die gevangen bewaarden, te zoeken en te redden. Het is vanmorgen een dienst van voorbereiding op het Heilig Avondmaal en wij bidden dat we daarin ook onderwijs mogen krijgen over de kern van wat aanstaande zondag U geeft aan ons. Laat de stof tot overdenken zijn voor de komende week. Heere, bevrijd ons van de boze die ook vanmorgen opgekomen is en alles in het werk stelt om ons af te leiden van uw woord. Met slaap, met concentratieproblemen, met de drukte van de afgelopen week, met de plannen van de nieuwe week. O Heere, we bidden dat het zaad van het woord niet vergeefs gestrooid zal worden. Dat het ook niet door de vogelen van de hemel weggepikt zal worden. Maar dat het zal vallen in een aarde die is klaargemaakt. En dan weet u, Heere, in hoeverre we zelf onze verantwoordelijkheid hebben genomen. Door er gisteren op tijd in te gaan. En vanmorgen op tijd uit te gaan. Om uw zegen af te bidden voor deze dienst. Om met vragen te komen. Om met antwoorden naar huis te gaan. En als het anders is, Heere, u kunt ons toch genadig verrassen. Met een bezoek vanuit de hemel. Waardoor wij u leren kennen. We bidden, Heere, ook voor degenen die meeluisteren. Of u uw zegen wilt geven aan gemeenteleden. Aan mensen die uit nieuwsgierigheid meeluisteren. We bidden, Heer, in het bijzonder vanmorgen ook voor ons dorp, voor ons eiland. Gedenk, Heere, aan al die mensen die u, Heere Jezus, niet kennen. En met een grote last rondlopen, gevangen zijn, hoewel ze menen vrij te zijn. Zegen het werk, Heere, van de kinderevangelisatie, ook aanstaande woensdag. Als er hopelijk weer kinderen uit het dorp zullen komen. En we bidden, Heere, dat ze hongerig gemaakt worden en dat ze voedsel ontvangen. En wilt u het geloof in hun leven werken. Het geloof in de grote vriend van kinderen. We bidden, Heere, ook om zegen over dat wat gisteren gebeurd is. Er zijn verschillende mensen in de kerk geweest. Zijn ontmoet, hebben wat meegekregen vanuit het woord. Zegen het, Heere. Wij hoeven niet altijd te weten, maar we mogen toch uit uw woord met zekerheid weten dat onze arbeid niet ijdel is in de Heere. We danken, Heere, voor dat wat u gaf in de afgelopen week aan samenbinding. Wat een wonder dat u dat geeft. Er is maar weinig voor nodig om discussie en verdeeldheid te krijgen. Er is een wonder van uw geest voor nodig om die diepe samenbinding te ervaren. Laat zo, Heere, door ieder de noodzaak gevoeld worden om de band van de eenheid te bewaren in de liefde. Zegen in dat opzicht ook de komende week als we heen leven aan het avondmaal. En de maaltijd van de eenheid voor allen die in u geloven aanstaande zondag centraal zal staan. Heere, we bidden om geestelijke kracht, om geestelijke vernieuwing als we dor zijn. Om verdieping van het leven met u als we hongerig zijn naar u. We bidden voor de kinderen vanmorgen. Kinderen op de zondagsschool en bij de oppas. Zegen ook hen die vanmorgen mogen vertellen uit de Bijbel. We bidden voor de zieken in onze gemeente. We denken in het bijzonder aan Karin die zo ernstig ziek is. En die week in week uit het ook ervaart ziek te zijn. En met vragen loopt en nu ook weer heen moet leven naar een nieuw gesprek met nieuwe plannen die verteld zullen worden. Heere, wat een spanning geeft dat. We bidden om overgave aan u. En om die geloofswetenschap het eigendom te zijn van Jezus Christus, waardoor er geen haar van ons hoofd zal vallen, zonder de wil van u. Gedenk allen die ziek zijn, die al lange tijd ziek zijn, die chronisch ziek zijn en altijd te kampen hebben met zorgen en pijn. Heere, laat in alle ellende die in ons leven op ons af kan komen, de les zijn dat we slechts veilig zijn als we geborgen zijn in u. Zegent u de prediking van het woord, opdat we ons mogen laven aan de stroom van uw genade. En hoor ons in de dank voor deze dienst die u geeft, keer op keer, om Jezus wil alleen. Amen. We gaan samen zingen Psalm 90... vers 8 en vers 9. Psalm 90, Ik heb vers 8 en 9 opgegeven, maar ik bedoelde vers 7 en 8. Dat maakt voor de organist niet heel veel uit, maar voor u wel. Psalm 90 vers 7. Wie kent uw toorn, wie zijn geduchte krachten, wie vreest die recht, geduchtste macht der machten. Leer ons de tijd des levens kostelijk achten. En het achtste vers, Psalm 90, we zingen vers 7 en 8.
Thank you.
Gemeente, jongens en meisjes, wie vragen stelt, die wordt wijs. Toch? Misschien zeg je moeder dat wel eens, vraag maar veel, want wie veel vraagt, die doet ook veel informatie op. Wie vragen stelt, wordt wijs. Wie geen vragen stelt, is vaak eigenwijs. Alsof we alles al weten. Er zijn natuurlijk wel verschillende vragen denkbaar. Er zijn belangrijke vragen die je kunt stellen. Er zijn ook minder belangrijke vragen waar je druk om kunt maken. Vanmorgen ook een vraag. Maar dat zou ik de levensvraag willen noemen. Dat betekent de belangrijkste vraag die denkbaar is. Er zijn allerlei niet noodzakelijke vragen waarop je het antwoord kunt vinden. Er is echter maar één noodzakelijke vraag waarop je het antwoord moet weten. Wil je leven en sterven als een christen? En dat is de vraag die vanmorgen gesteld wordt door de cipier, door de gevangenbewaarder in de gevangenis van Filippi. En dat is niet een vraag die hij zomaar op een goede dag ineens gaat stellen. Maar dat is een vraag die God hem leert stellen. Het is niet zo vreemd dat de mens van nu en van toen die vraag eigenlijk helemaal niet stelt vanuit zichzelf. Het is niet vreemd als wij mensen tegenkomen, ook in de gemeente, die zich eigenlijk helemaal geen zorgen maken, helemaal niet druk maken over deze vraag. Wat moet ik doen om zalig te worden? Het is wel erg dat dat zo is. Maar het is niet vreemd als je kijkt naar hoe de mens er aan toe is. Hoe wij zijn. Van nature. Van huis uit. En daarom, God leert deze cipier een vraag stellen. En dat is ook het thema voor de preek. God leert de gevangenbewaarder de levensvraag te stellen. We staan stil bij twee gedachten. In de eerste plaats is deze vraag een angstige vraag. In de tweede plaats is deze vraag een hoopvolle vraag. Het is een angstige vraag. Het is een hoopvolle vraag. Gegeeseld. En we weten uit de boeken hoe dat gegaan is. Hoe de gevangenbewaarder met een touw, met allerlei spijkertjes of glas eraan, de ruggen van deze twee mannen kapot sloeg. Dat is geeselen. Dat is een vreselijke marteling. En nadat ze gegeeseld waren, inmiddels waren de kleren van die man al uitgescheurd, zijn ze in die binnenste kerker geworpen. Nou, en dat deed die gevangenbewaarder vrij emotieloos. Dat was eigenlijk zijn dagelijkse werk. Omgaan met criminelen. En ze een pak ransel geven. Misschien deed hij dat ook wel graag. We weten het niet. Maar ik kan me wel voorstellen dat je uitgehold wordt als het gaat om je emoties. Als je iedere dag in zo'n ellendige gevangenis werkt. He, zoals wij ook wel horen van mensen die op het oorlogsveld jaren hebben gevochten. En als ze dan terugkomen. En als ze er al iets over vertellen, dan vertellen ze soms zonder emotie wat er allemaal gebeurd is. Dat ze mensen voor hun ogen zagen neergeschoten worden. Als je dan vraagt, hoe komt dat zo zonder emotie? Ja, je wende eraan. We kunnen ons dat niet voorstellen, maar je wordt een machine. Nou, zo'n man, jongens, staat er vanmorgen voor jullie. Een keiharde, onbekeerde, onbewegelijke kerel. En deze cipier heeft zijn best gedaan. Deze gevangenbewaarder heeft zijn taak goed gedaan. Hij heeft deze twee mannen. Wie zijn het eigenlijk? Paulus en Silas. Dat wist je natuurlijk al wel. Paulus en Silas. Deze twee mannen heeft hij in het blok gelegd met hun beide voeten. En dat betekent dat ze met die stuk geslagen ruggen op die koude vloer in die tochtige kerken liggen. Ze kunnen geen kant op. En als de cipier zijn werk gedaan heeft, gaat hij lekker slapen. Dat weten we, omdat hij na verloop van tijd wakker wordt.
Dus hij is gewoon gaan slapen. En daaraan lees ik ook af dat deze man echt niet wakker ligt van een afranseling meer of minder. Het zal hem een zorg zijn. Trouwens, alles is hem een, zal hem een zorg zijn. Die man maakt zich echt geen zorgen om zijn zielenheil, denkt u wel?
Genoeg aan zichzelf. En dan gebeurt het, gemeente.
En dan gebeurt het in die nacht.
Wat gebeurt er?
Staat de gevangenbewaarder op en klopt hij op de deur van de cel van Paulus en Silas en zegt hij: ik heb gehoord dat jullie dienstknechten van de Allerhoogste zijn. Vertel mij het evangelie. Hoe kan ik gered worden? God grijpt in. En hoe? God neemt deze man mee. En onthoud dat. Hij neemt deze man mee op een weg van vrees naar blijdschap. Op een weg van angst naar vreugde. God neemt deze man mee van gebondenheid naar bevrijding.
Dat is een hele mooie trekker deze geschiedenis.
Wie is er eigenlijk gebonden in deze geschiedenis? Paulus en Silas, zou je zeggen. Hun voeten zitten vast in het blok. Maar niemand is zo vrij als Paulus en Silas op dit moment. Weet je hoe dat komt? Jongens en meisjes, dat is een geheim. Ik probeer het jullie uit te leggen. Hoe kan het nou dat er ook vandaag nog christenen zijn in de wereld die in de cel zitten, die gemarteld en vervolgd worden, die misschien wachten op hun executie en toch niet gebonden zijn, maar vrij zijn? Hoe kan dat? Het woord van God maakt je vrij. Jezus Christus maakt je vrij. Echt vrij. Hij stelt gebondenen in de vrijheid van de kinderen van God. Nou, en ik zal nog iets meer zeggen van dat geheim. Luister goed. Hoe kan het nou dat iemand die gebonden is, vrij wordt? Want ja, laat ik eerlijk zijn, gemeente, je zou toch radeloos zijn, of niet?
Moet u zich voorstellen dat u in zo'n gevangenis zit? Ten onrechte, ook nog eens een keer.
Je zou toch woedend worden, je zou toch op die cel gaan bonzen, laat me eruit, ik wil een eerlijk proces. Nou ja, die cipier heeft heel wat gehoord in zijn leven, hoor. Hij heeft heel wat vloeken gehoord uit de gevangenis. En heel wat mensen die tekeer gingen als een beest. En radeloos van wanhoop en woede waren. Maar wat hij deze nacht hoort, dat heeft hij nog nooit gehoord. Hij hoort mensen zingen. Ja, geen klaagpsalmen. Zij zongen gode lofzangen. Nou, dat is weer zoiets. Hoe kan dat nou? Dat mensen in de gevangenis gaan zingen. We weten niet welke psalmen dat geweest zijn, maar ik zou me er zomaar iets bij kunnen voorstellen. Ook al hebben ze de berijming van 1773 niet gehad, dat begrijpt u. Ik zal zij lof zelfs in de nacht zingen. Daar ik hem verwacht. Of psalm 33. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Ik lag en sliep gerust, van zeren trouw bewust. Maar trouwe God gij zijt, het schild dat mij bevrijdt. Daar krijg je koud van, hè, als je dat hoort. Zulke psalmen. Ja, we moeten wel reëel blijven. Paulus en Silas die zijn echt niet onder psalmgezang de cel binnengegaan, hoor. U moet niet denken dat een christen geen problemen meer kent en ongevoelig wordt voor het lijden. Ik denk dat ze verdoofd en misschien ook wel huilend die gevangenis zijn binnengegaan. Maar na verloop van tijd zijn ze gaan zingen. En dat is een mooie les die ik toch meegeef, ook al gaat het er vanmorgen niet direct over. Maar hoe komen ze nou bij die lofzang? Doordat ze eerst gaan bidden. Lees maar in de Bijbel. Vers 25, ze zongen goden lofzangen. Maar eerst staat er, en omtrent de middernacht, baden Paulus en Silas. Het gebed tot de God van hun leven. En vaak is dat de weg om te loven in de nacht. Het gebed tot de God van het leven. Je gaat niet zomaar lof zingen. Als de mensen met lege handen in de pijn van hun bestaan tot God vluchten, is God het, zoals Job het zegt, die de psalmen geeft in de nacht. Het was meegemaakt? Dat toen het heel donker was, letterlijk of misschien wel figuurlijk, dat je toch ging zingen. Waar had je de woorden vandaan? God gaf je de woorden. Woorden van lof. Op de God die in de vrijheid stelt. Wat mijn hart ook moogt treffen. Nou, dat geheim, ook al weet die gevangenbewaarder er nog niets van, dat geheim, dat gaat hij een beetje proeven. Hij hoort iets ongewoons die nacht. Trouwens, hij maakt nog iets mee, die aardbeving. Nou gebeurde er wel vaker aardbevingen in die tijd en in die omgeving. Maar deze aardbeving is ongewoon, zodat Calvijn als uitlegger zegt, dit is de hand van God. En of deze cipier dat zo gezien heeft, dat weten we niet. Maar hij ziet wel het ongewone ervan. Wat gebeurt er, jongens? Nou, die aardbeving zorgt ervoor dat de gevangenisdeuren openzwaaien. En dat de kettingen van de gevangenen losgaan. En dat bij elkaar, gemeente, dat zorgt bij die gevangenbewaarder voor zo'n hoop vragen. Hij wordt wakker. En let er dan op, vers 27, het eerste wat hij ziet is open deuren. Open deuren. En we kunnen ons nauwelijks voorstellen wat dat voor een gevangenbewaarder, voor een Romeinse cipier betekent. Open deuren, dat betekent dat de gevangenen weg zijn en dat hij zijn taak niet gedaan heeft. En dat betekent dat de executie wacht. Want een Romeinse cipier die zijn taak niet goed uitoefende, die kon rekenen op de zwaarste straf van het Romeinse recht. De doodstraf. Een angstige vraag, onze eerste gedachte. Nou, die angst kunnen we wel plaatsen, hè? Is het angst voor God? Het is angst voor de dood. Deze man ziet het leven zijnde op zich afkomen. Als hij geopende deuren ziet, ziet hij bij wijze van spreken de galg voor hemzelf klaarstaan. Waar hij straks aan zal hangen. En gemeente, uit pure wanhoop, we lezen het heel aangrijpend gedeelte is dat. Uit pure wanhoop pakt hij zijn zwaard wat hij bij zich heeft. En hij is van plan om zichzelf van het leven te beroven. Nou, dan ben je echt radeloos, hè? Je hebt het vast meegekregen in de afgelopen week van die bekende literaire auteur, Joost Zwageman, die zichzelf van het leven beroofde. En dat als een vlucht uit het leven typeerde, jaren geleden. Iemand zei, naar aanleiding van het overlijden van hem, iemand die zichzelf van het leven berooft, wil niet dood. Hij wil een ander leven. Iemand die zichzelf van het leven berooft, wil niet dood. Was geen christen hoor, die dat zei. Maar wil een ander leven. Een leven waar de zorgen en de ellende en de depressie die je kan plagen verleden tijd is. Gemeente, deze gevangenbewaarde krijgt het. Jongens, deze cipier krijgt een ander leven. Maar wel aan deze zijde van het graf. Daar gaat dat andere leven beginnen. En niet daarna. En hoe, gemeente? Het begint met die vraag, die angstige vraag. En Paulus hoort het. En hij roept het uit, doe u zelf geen kwaad, want wij zijn hier. We zijn niet ontvlucht. Kom maar binnen. Steek je lantaarn aan. Kom in de cel. En zie dat wij hier zijn. En dan gebeurt het. Bevend over al zijn ledematen komt die cipier, die grote kerel, naar Paulus en Silas toe. En hij valt op zijn knieën als bewijs van verlegenheid. Hij weet het niet meer. En doodsbang roept hij het uit. Heren, wat moet ik doen, opdat ik zalig worden? Klinkt heel vroom, hè, uit de mond van zo'n keiharde man, zalig worden. We weten natuurlijk niet wat die man verstaan heeft onder zalig worden. Je mag ook lezen, wat moet ik doen om gered te worden? Om bevrijd te worden? Om verlost te worden? Waar hebben we die vraag eerder gehoord? Inderdaad, op de Pinksterdag. Wat moeten wij doen, mannen, broeders? Maar ja, toen preekte Petrus. U zegt, en dan is het, ligt het iets meer voor de hand, dat iemand zichzelf die vraag gaat stellen. Wat moet ik doen om zalig te worden? Maar hier heeft nog niemand gepreekt. Paulus en Silas hebben het evangelie gebracht aan Lydia. En ze hebben de kracht van het evangelie laten zien bij dat meisje met die geest. Hier vlak voor. Maar nu, ze hebben nog geen evangelie woord gedeeld met deze Romeinse cipier. En toch gaat hij roepen, wat moet ik doen om gered te worden? Gemeente, kijk goed naar die man. Want die vraag komt niet uit, ik zeg het nog maar een keer ten overvloede, die vraag komt niet uit de mond van een vrome man, een trouwe kerkganger, die in zijn driedelige pak op een goede dag aan de dominee vraagt, en dominee, wat moet ik doen om zalig te worden? Het gaat hier om een keiharde, meedogenloze, gevoelloze man die anderen martelt. Ongeïnteresseerd. En deze man vraagt, wat moet ik doen om zalig te worden? Ja, en u vraagt zich natuurlijk af, hoe komt die man erop? Ja, daar is hij zelf niet op gekomen. God heeft hem daartoe gebracht. Een aardbeving, het zingen van Paulus en Silas, misschien ook wel het geloofsvertrouwen wat deze man zag bij Paulus en Silas, misschien ook wel de verbinding die deze man legt tussen het zingen van Paulus en Silas en de aardbeving. Hier is iets ongewoons aan de hand. Gemeente, is er niet vooral wat met Jane jaren geleden dichtte. Maar toen mij Gods geest aan mijzelf had ontdekt, toen werd in mijn ziel de vrees gewekt. En God kan daar verschillende manieren in jouw leven voor gebruiken. Een overlijden, heel dichtbij, schokkend. Ik heb het gehoord van iemand uit mijn vorige gemeente die tot geloof kwam op de begrafenis van haar schoonvader. Toen het einde ineens heel dichtbij kwam, ook voor haar. Ook ik zal een keer begraven worden. En dan? De schok. Wat moet ik dan doen? Gered te worden. Het kan een proces van ziekte zijn. Al je krachten worden afgebroken. En al je zekerheden gaan eraan. En je leert de vragen naar de Heere en zijn sterkte. Bij de ander gebruikt de Heere een weg van ontlediging. Dat wil zeggen, je gaat steeds meer zien hoe tijdelijk en beperkt de dingen zijn die je hier hebt. Hoe eindig het aards geluk is. En hoe broos de aardse schatten zijn. Maar meestal gebruikt God
zijn woord. De prediking. Waardoor je onrustig wordt. Wat een zegen is dat als de mensen vanmorgen onrustig worden. Die een beetje gaan draaien op de stoel. Niet omdat ze het allemaal niet zo interesseert. Maar juist omdat ze ervaren, dit gaat over mij. Heb ik een antwoord op die vraag? Wat moet ik doen om zalig te worden? Iedere avondmaalsganger, en dat brengt bij de voorbereidingspreek vanmorgen. Iedere avondmaalsganger zal in meer of mindere mate iets van die, ik noem het heilzame angst, heilzame vrees kennen. Het is een boekje wat heel lang geleden geschreven werd met de titel Heilzame Wanhoop. Je zult zeggen, maar wanhoop is toch niet heilzaam? Er is één wanhoop die heilzaam is. En dat is de wanhoop die al je hoop op dit tegenwoordige leven wegneemt. Al je zekerheid en geluk in dit aardse leven als beperkt laat zien. En die je brengt aan de voeten van de Heer Jezus Christus, bij het kruis van Christus. Daar. Wat een wonder, gemeente, dat deze man, deze cipier, deze vraag liet stellen, terwijl er twee dominees bij zijn. Nou, dan gaat het niet om die dominees, maar het gaat erom dat het dienstknechten zijn van Christus. Hij stelt die vraag aan het goede adres. Calvijn schrijft in zijn commentaar, de angst maakt de cipier leerzaam en handelbaar. En zo is het. De vrees maakt een mens handelbaar en buigbaar en breekbaar ook en kwetsbaar. Wie had dat gedacht dat deze kerel ooit deze vraag zou stellen? We moeten die vraag leren stellen, gemeente. Heb je die vraag leren stellen aan jezelf? Wat moet ik doen om zalig te worden? Als die vraag, laat ik dat ook in eerlijkheid vanmorgen zeggen. Als die vraag nooit een vraag voor je geworden is. Dan is er ook geen plaats aan de tafel. Waarom niet? Alleen mensen die deze vraag herkennen en hebben leren stellen. Die weten ook van het evangelie. Dat evangelie wat volgende week zondag bij de tekenen van brood en wijn wordt uitgedeeld aan mensen als deze gevangenbewaarder. Die het hebben geleerd. Wat moet ik doen om gered te worden? Het evangelie is toch een blijde boodschap, dominee? Ja, het evangelie is een blijde boodschap voor verslagenen van hart en gewonden van geest. Voor mensen die met lege handen komen. Daarvoor is het evangelie een blijde boodschap. De Bijbelse geloofsbeleving, de geloofsbevinding en geloofservaring is ook dat je herkent die onmacht, iets van die onmacht die die cipier ook ervaren zal hebben. Wat moet ik doen? Ik zit in de val. Ik kan geen kant op, weten jullie het? Jullie hebben iets wat ik mis. Jullie hebben vertrouwen. Jullie hebben geloof. Zo werkt de Heilige Geest. Wonderlijk, hè? Bij de een zo en bij de ander zo. Bij de een linksom, bij de ander rechtsom. Maar je kunt je onrust niet meer camoufleren. Je gaat niet meer de kerk uit. En terwijl je de sleutel van het contact omzet, heb je meteen de preek gewist van je harde schijf. Maar de onrust kun je niet meer camoufleren. Er moet een antwoord komen op de levensvraag. En als u hem vanmorgen niet stelt, dan stel ik hem aan u. Weet u het? Wat moet ik doen? Wat moet u doen om zalig te worden? We hebben samen het formulier gelezen. Een deel van de zelfbeproeving is dat je jezelf verootmoedigt. Dat is heel heilzaam in een week van voorbereiding. Want verootmoediging zorgt ervoor dat je geschikt gemaakt wordt voor het ontvangen van genade. In mij is het niet. Nou, dat heeft die gevangenbewaarder voor het eerst in zijn leven gezien. Ik ben er ellendig aan toe. En dan het wonder, gemeente. Want denk nou niet dat dat alles is. Hè? Er zijn mensen en er zijn predikanten en er zijn preken waarin het alleen maar gaat over dit deel. Een mens moet zijn ellende leren kennen. Alsof je daar rijk mee bent. Gemeente, je kunt toch van je honger niet leven? Je kunt toch van vragen niet leven? Je kunt toch van ellendekennis niet leven? Je moet niet roemen in je leegte. In wat je allemaal aan ellende boven kunt halen en kunt opsommen. Je moet roemen in het antwoord. En daar wordt deze man gebracht uiteindelijk. Zoals de dichter op Psalm 116. Ik riep, terwijl de angst van de hel mij alle troost deed missen. Maar de Heere neigde zijn oor. Hij luisterde naar mij. Dat vergeet u niet, gemeente. God is erbij betrokken hier. Het lijkt te gaan om een ontmoeting tussen de gevangenbewaarder en twee dominees. Maar waar de naam van Jezus Christus genoemd wordt, daar is God zelf aan het werk. Onze tweede gedachte. Het is een angstige vraag. Het is tegelijk een hoopvolle vraag. Waarom? Nou, drie dingen. Waarom is deze vraag nou een hoopvolle vraag? In de eerste plaats, deze vraag heeft de cipier in zijn leven nog nooit gesteld. Het is echt een breekpunt in zijn leven. Voor het eerst in zijn leven dat de levensvraag gaat drukken. Ik weet niet wat hij beseft van het gewicht van de zonde. Ik weet niet wat hij beseft van de inhoud van verlossing. Ik weet niet wat hij gelooft. Ik weet wel dat hij verlegen is gemaakt. Om antwoord. Er drukt een last op hem. Herken je het, jonge mensen? Druk het niet weg. Die vraag van je geweten, ja, maar als je nou moet sterven, en dan? Laat die vraag maar toe. Met die vraag ben je er niet. Maar die vraag wil je dringen, naar Christus toe. Deze man, onrustig gemaakt, hij beseft, ik moet mij laten redden. Nou, het eerste. Deze vraag heeft de cipier nog nooit in zijn leven gesteld. Een breekpunt. Tweede, hij vraagt om advies. Hij is niet meer eigenwijs. Ik begon de preek met wie vragen stelt wordt wijs. Jongens, hoe bidden jullie? Wilt u met me zijn? Dank u daarvoor. Zou je wel eens vragen aan de Heere? Wat moet ik doen om zalig te worden? Hoe word ik gered? Hoe word ik gelukkig? Hoe ziet je gebedsleven eruit? Vraag je om advies, met eerbied gesproken, van God. Daar word je nou blij van, hè, broeders, als er mensen op huisbezoek zijn die zeggen, dominee, ouderling A, ouderling B, kunt u mij vertellen, wat moet ik dan doen? Ik zit zo in de ellende. Wat moet ik doen? Nou, ik zou zeggen, daar kom je voor. Als je dan mag wijzen op de Heer Jezus Christus, wat word je blij van een mail? Van een jongen, van een meisje. Dominee, hoe moet het met mij? Ik heb dit en dat uitgehaald in mijn leven. Hoe komt het ooit in orde? Heb je geen oplossingen meer? Wij zijn van die mensen die altijd oplossingen hebben, overal voor. Eigenwijs als we zijn. In de samenleving laten alleen mensen zich helpen die aan het eind van hun mogelijkheden zijn. Daar komen alle hulpverleners steeds weer achter. Of er nou een psycholoog is, of een psychiater, of een dokter. Als je het eind bent van je mogelijkheden, dan laat je je veel makkelijker helpen. Dan als je nog lichtpuntjes ziet. Stel nou voor, jonge mensen, er is een brand in huis. Wanneer ga je bellen naar de alarmcentrale? Als de pan op het vuur aankookt? En er een beetje rookvorming ontstaat? Wel, nee. Nou, je snel die pan onder de kraan. Klaar. Maar het zal maar gebeuren dat de vlam in de pan slaat. En de vlam overslaat naar de keuken. En de keuken in het lichte laaien staat. Ga je dan proberen zelf die brand te blussen? Ja, misschien je doet een poging. Maar ik weet ook zeker dat je 112 gaat bellen. Wanneer zijn we eraan toe, gemeente, als we geen oplossingen meer hebben? Zalig de man, de vrouw die geen oplossingen heeft, maar Christus nodig kreeg. Dan het derde, het is een hoopvolle vraag. Want gemeente, hij stelt deze vraag, ik heb het al gezegd, aan dienaren van Christus. Er zijn heel veel mensen die zichzelf een soortgelijke vraag stellen, ook in 2015. Eigenlijk is deze vraag heel actueel. Wat moet ik doen om verlost te worden? Wat moet ik doen om gelukkig te worden? Ga naar een willekeurige boekhandel. Hoeft geen eens een christelijke te zijn. En u vindt tal van boeken over meditatietechnieken, over zingeving, over oosterse godsdiensten, over, nou ja, noem maar op. Allerlei antwoorden. Horizontale antwoorden op de vraag hoe je gelukkig en verlost kunt worden. Maar deze vraag, gemeente, wordt gesteld aan mensen die leven vanuit die verticale relatie. Aan dienaren van Christus, die zelf weten wat het is om verlost te zijn. Moest denken aan de Christenreis van John Bunyan. Christen loopt met het pak van zijn zonde, het drukt hem naar beneden en dan komt hij evangelist tegen. En weet je wat evangelist doet? Evangelist geeft hem een boekrol. Alsjeblieft, Christen. En Christen opent de boekrol. En wat leest hij dan? Vlucht voor de toekomende toorn. Christen wordt vreselijk verdrietig. Is dit nou troost? Wat moet ik doen? Waar moet ik heen gaan? En dan leidt evangelist hem op de weg en zegt, je moet daar naartoe gaan. Zie je het poortje daar? Nee, ik zie helemaal niks. Maar zie je dan misschien dat licht vaag branden? Daar. Ja, dat zie ik. Ga daar naartoe. Vlucht voor de toekomende toorn. En dan gaat hij, door evangelist op weg gebracht. En terwijl zijn familie roept in de stad verderf. Kom terug, doe niet zo dwaas. Hier is het toch ook goed. Stopt Christen zijn vingers in de oren. En roept hij het uit, daar is eeuwig leven. En hij gaat. En we kennen het verhaal. Hij vindt het leven. Zo is het nog, gemeente. Als er vanmorgen vragen zijn. Van deze aard, wat moet ik doen om zalig te worden, is er maar één antwoord. Waar moet je zijn? Nou, het antwoord hoop ik volgende week uitvoerig toe te lichten, maar ik noem het wel. Geloof in de Heer Jezus Christus. Dat is alles. Dat is genoeg. Geloof dat Hij machtig is om jou te verlossen, om het echte geluk te geven. Jezus Christus. Kinderen van God, christenen, volgende week is Jezus Christus die concrete hoop voor concrete mensen. Verbroken in het brood en vergoten in de wijn. En je mag het ontvangen volgende week. Met lege handen, zo alleen. Weet je, het is ook alweer eens goed om als kind van God jezelf die vraag te stellen. Wat moet ik doen om zalig te worden? Niet omdat je nog verlost moet worden, maar wel om er overtuigd van te raken dat verlossing niet inhoudt dat je zelf iets moet doen. Verlossing is, er is genoeg gedaan. God heeft genoeg gedaan. Dat is avondmaal. Dan kom je niet met jezelf. En spreek je ziel toe, Christen, als je toch weer op zoek gaat naar die aanknopingspunten bij jezelf. Kan ik aangaan? Kan ik niet aangaan? Ja, ik denk deze week wel. Ik heb deze week toch wat minder zonde gedaan dan vorige week. En ben je weer aan het wikken en wegen. Wat moet ik doen om zalig te worden? Dat is niet Christus een beetje helpen. Dat is Hem laten werken. Genoeg hebben aan zijn verlossing. Wat een hoopvolle vraag. Wat moet ik doen? Die vraag geeft lucht aan een hart vol smart. Nog een keer Calvijn. In deze vraag vraagt de gevangenbewaarder op zo'n wijze om raad.
dat hij gehoorzaam zal zijn. Gemeente, als ik goed naar die gevangenbewaarder luister en ik kijk hem in zijn radeloze ogen, dan zie ik daar geen bedweten meer staan. Maar dan zie ik daar een heel klein mannetje. Een heel klein mannetje. Dat bevend over al zijn ledematen voor de voeten van Paulus en Silas ligt. En zich afvraagt, is er nog een weg om de straf te ontkomen? Ja. Het antwoord is ja. Die weg is er. Voor mensen die bevreesd zijn dat zij die weg niet voorgesteld krijgen, mag ik het vanmorgen zeggen. Ja, er is een weg om de straf te ontgaan. Dominee, het avondmaal is voor de kinderen van God. Volgende week ben ik er niet. Avondmaal is niet voor mij. Wat erg dat u dat zegt. U zegt dus ook eigenlijk, Christus is niet voor mij. Kijk nog eens goed naar deze man. Zijn er voor God onmogelijkheden? Wie hem aanroept in de nood, vindt zijn genade oneindig groot. Voor mensen met vraagtekens is het antwoord geloof in de Heer Jezus Christus. En je zult zalig worden. Amen. Laten we samen zingen op Psalm 42, het derde vers. Psalm 42, vers 3. O mijn ziel, wat buigt ge u neder? Waartoe zijt ge in mij ontrust? Hoop op God slaat oog naar boven. Psalm 42, vers 3. We danken u dat u het antwoord bent op die levensvraag en dat u onze druk kunt verwisselen in geluk. De last van de zonde kunt u overnemen en uw last is licht en uw juk is zacht. Wat een wonder van verwisseling heeft deze cipier meegemaakt. Het voorbeeld van hoe u nog steeds mensen van eigenaar verwisseld, mensen van Christus laat worden. We bidden, Heere, wilt u daarmee doorgaan ook in onze gemeente. Als er mensen waren met die vraag. En het ging zelfs nog verder, want die vraag werd ons op de lippen gelegd. Om zo te leren die vraag voor u neer te leggen. Als er mensen zijn met die vraag, laat het antwoord dan klip en klaar zijn. Geloof in de Heer Jezus Christus en u zult zalig worden. En laat dat voor alle pelgrims die vermoeid zijn en belast van het leven, van de zonde die ons zo gemakkelijk omringt en die in ons woont. Laat het voor hen de hoop zijn dat u eens die druk ook zult verwisselen in het eeuwig geluk. We bidden hier om een zegenrijke week van voorbereiding. Dat we onze wandel, onze roeping en verkiezing vast zullen maken. Dat onze wandel in de hemelen zal zijn. En dat we zullen ontvangen uit goedheid zonder peil het eeuwig zalig leven. Help ons, Heer, om te strijden tegen het ongeloof. Te vechten tegen de boze die deze levensvraag uit ons leven wil weghalen. Omdat andere vragen volgens hem belangrijker zijn. Hoe word ik gelukkig? Hoe krijg ik zoveel mogelijk aanhang op deze wereld? Hoe bereik ik dat zoveel mogelijk mensen mij zien? Hoe presteer ik het best? We bidden, laat de levensvraag vanmorgen weer haarscherp op ons netvlies staan. Zegen uw woord. We bidden om de komst van uw koninkrijk. Onder de heidenvolkeren, bij uw volk Israël. De lastige steen voor de volken. Bewaar uw beminde volk. Ook als het onrustig is om Israël heen. En allerlei landen zich mengen. Ook in de strijd tegen het christendom. We bidden, Heere, laat zien, juist aan degenen die vervolgd worden, dat niet IS, maar Jezus het voor het zeggen heeft. Hoor ons gebed en breng ons vanavond weer samen om te luisteren naar uw stem. Geef een goed samen zijn naar deze dienst. Uit genade bidden wij dat. Amen. Wij zingen samen tot slot uit Psalm 124, het vierde vers. We ontkwamen haast des vogelvangers net, de loze strik tot ons bederf gezet. De strik brak los en wij zijn vrijgeraakt. De Heer is ons tot hulp op ons gebed, die God die aard en hemel heeft gemaakt. Psalm 124, vers 4. Geef uw harten tot God, ga heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere.
De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.